Het thema voor vandaag is, jouw hoop wat? Wat is jouw hoop? Is jouw hoop wat? Wat is jouw hoop? Nou, zoals we eigenlijk al begrepen hebben, het is vandaag Palmzondag. En daar wilde ik toch even bij stilstaan. Palmzondag. Alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die schrijven over de intocht in Jeruzalem op Palmzondag. Matthäus 21, Marcus 11, Lucas 19, Johannes 12. En ik heb ze alle vier eens naast elkaar gelegd. Want de een die schrijft wat meer dan de ander. De een is wat gedetailleerder dan de ander. Sommigen laten wat weg, anderen voegen wat toe. En om ze dan alle vier bij elkaar, dan krijg je eigenlijk een mooi beeld van hoe die intocht is geweest. En Johannes 12, die gaan we eens even lezen. Dat is het kortste stukje. Matthäus die heeft een grote stuk. Lucas die schrijft het grootste stuk met meer details. Het was tenslotte ook een arts. Het was ook eigenlijk wel goed dat die man heel gedetailleerd was. Maar we gaan even naar Johannes 12. Vers 12 tot en met 19. Er staat bij mij boven en ongetwijfeld bij jullie ook de intocht in Jeruzalem. Ik lees hem uit de HSV. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit, hem tegemoet, en riepen Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan, die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij de tekenen had gedaan. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Tot zover. Zo ik zei, dit is het kortste stukje. De andere evangelisten die zijn een heel stuk uitgebreider. Maar we zien hier een groep mensen. En wat een feest. Wat een blijdschap. Jezus is weer in Betanië. In Betanië, daar woonden Lazarus en Martha, Maria, die woonden in Betanië. En hij kwam daar geregeld, hij kwam daar ook vaak. Het was slechts een half uurtje van Jeruzalem af, een kilometer of drie. En hij kwam daar graag, hij kwam daar bij zijn vrienden. Hij vond het fijn om daar te zijn. En dan op een gegeven moment is hij daar en dan vraagt hij aan twee van zijn discipelen van ga naar een dorp verderop. En ga daar kijken of haal daar een veulen. Een veulen van een ezelin. Hij staat daar in het dorp en dat is waarschijnlijk Betfage, staat er in andere evangeliën. En dat staat vastgebonden en maak hem los en neem hem mee. En Jezus, die wist al dat het veulen daar stond. Hij was van tevoren, wist hij dat al. Bovenmenselijk was dat eigenlijk. En hij wist ook, als de discipelen daar zouden komen, dat de mensen zouden vragen van ja, wat doen jullie? Jullie maken zomaar dat veulen los. Neem aan als je ergens thuis de hond hebt en er komt iemand langs en die haalt de hond op. Dat je even vraagt van wat is hier aan de hand? Maar goed, Jezus wist ook dat die mensen dat gingen vragen. De eigenaar of mensen eromheen die zouden zeggen van ja, wat gaan jullie doen met dat veulen? Het was eigenlijk best wel vreemd dat Jezus dus zei van haal een ezelin, haal een veulen. Zodat ik daarop kan zitten en Jeruzalem in kan gaan. Jezus was, nou, zo we nu weten, 33 jaar ongeveer. Hij was een sterke jonge man en hij liep regelmatig naar Jeruzalem via Betanië. En waarom zou hij dan nu ineens op een ezel moeten zitten? Maar goed, de discipelen deden het en de vraag werd inderdaad ook gesteld. En ze moesten dan ook antwoorden van de Heere heeft het nodig. En dat was voldoende. De eigenaar, ik weet niet of hij Jezus kende, dat staat niet in het verhaal, maar de Heere heeft het nodig en hij gaf het zo mee. En Jezus, hij wist wat hij deed. Hij wist dat hij als koning Jeruzalem binnen wilde gaan. Niet als een aardse koning, maar als een geestelijke koning. Maar de discipelen, ze halen dus het veulen en niet wetende, zoals Johannes ook schrijft, dat op dat moment de profetie van Zacharia in vervulling gaat. We kunnen het wel even opzoeken. Zacharia 9, vers 9. Zacharia, het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia die profeteerde al in vers 9, of hoofdstuk 9, vers 9. De koning van Sion komt. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Tot zover. Dus Zacharia profeteerde dat en Jezus wist dat hij deze profetie ging vervullen. En daar gaat dan die hele menigte. Jezus zit op de ezel en de hele menigte gaat op weg naar Jeruzalem. Een groep voorop en een groep erachteraan. God lovende en zingende. Een bonte stoet. Het is waarschijnlijk een grote groep mensen die Jezus al langer kende. Jezus kwam vaak in Betanië, dus ze kenden hem waarschijnlijk al wat langer. En ze spreidden hun mantels uit voor de ezel. En ja, de ezel liep er overheen. Ze snoeiden takken van de bomen, vermoedelijk palmtakken. En die gooiden ze op de grond voor het veulen. Er waren niet alleen aanhangers. Fariseeën waren er ook altijd. En die liepen nu ook weer mee. En die wilden ook dat ze stopten. Ze spraken Jezus daarop aan. Dat staat niet in het Johannesevangelie, maar wel in een andere evangelie. Ze spraken Jezus erop aan van roep uw discipelen tot de orde. Maar Jezus antwoordde en zeide van als zij niet zouden roepen, dan zouden zelfs de stenen in de straat gaan roepen. Met andere woorden, dit is niet tegen te houden. Het is geprofeteerd, het is voorzegd. En toen Jezus de stad zag, hij kwam dichterbij, hij kende natuurlijk de stad, maar hij zag de stad in de zon. Nou, Jeruzalem, mooi witte stad, de zon erop. En hij kwam dichterbij en hij weende. Hij weende over de stad. Hij wist wat er zou gebeuren met Jeruzalem. Hij wist dat, ja, eigenlijk alles al wat er zou gebeuren. En hij wist dat Jeruzalem een goede 30 jaar later in het jaar 70 door de Romeinen verwoest zou worden. Hij wist eigenlijk ook al van de oorlog tussen Hamas en Gaza. En hij weende over zijn volk. Maar het volk was verblind. Het volk zag niet wat God voor erbarmen had door zijn zoon te sturen. Zijn eigen zoon. En stel dat je nu eens meeliep in die groep. Stel dat je meeloopt in die groep, een optocht, een feest, op naar Jeruzalem, 3 kilometer. Nou, dat is te doen, daar hoeven we niet voor te oefenen. En de koning, hij zit op een veulen, mantels, takken, zingende mensen, dansende mensen, half uurtje. Mensen pakken takken, achter weer op, gooien ervoor weer neer. Tenminste, dat denk ik maar, want anders zou er een heel Jeruzalem kaal zijn, denk ik. 3 kilometer takken. Dus ze liepen daar met z'n allen. Kinderen rennen mee. En wellicht muziekinstrumenten. Want dat was in die tijd ook wel gebruikelijk. En overal waar je passeerde, keken de mensen op en ja, liepen mee op naar de stad. En de mensen, ze kregen hoop. Ze hadden een hoop, een verwachting. Alleen misschien in een andere vorm dan Jezus. Maar ze kijken ergens naar uit, in positieve zin. En dan hebben we een tweede groep. Een tweede groep. Het is 5 dagen voor het Paschafeest. Het feest dat de Joden de uittocht uit Egypte herdenken. Het is niet alleen voor die uittocht van Egypte, maar ook een feest van hoop. Een feest van verwachting van de grote verlossing. Een feest. En het is dus druk in Jeruzalem. Er zijn Joden die komen uit alle windstreken naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Dus ze zijn niet alleen maar inwoners. En er klinkt geroezemoes in de stad. Jezus komt eraan. Heb je het al gehoord? Jezus. Die weldoener. Jezus, de man uit Nazareth, die Lazarus heeft opgewekt. Althans, dat zeggen ze. We hebben hem nooit gezien. Zo'n wonderdoener. Ja, die willen we wel eens zien. Een aantal mensen neemt het voortouw en zegt, ja, we gaan hem tegemoet. Johannes schrijft erover. Gaan hem tegemoet. Vanuit Jeruzalem gaan ze richting. En ze kunnen hem nog niet zien, maar ze horen wel de mensen. Ze horen ze zingen en ze horen ze blij zijn. En ze roepen al en in de verte, daar komt hij. Ze horen de groep zingen, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heere. Hij die in de hoogste hemelen troont. Gezegend het koninkrijk van onze koning David. Gezegend is de koning. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Gezegend de koning van Israël. Nou, dat zijn heel veel Hosanna's en heel veel blijde verkondigingen. Ze refereren hierbij aan Psalm 118. Psalm 118 wordt heel veel gezongen bij het Pascha. Dankzegging naar overwinning heet de psalm. Ze refereren met name ook aan hoofdstuk 25, of Psalm 118, vers 25 en 26, waarin deze teksten ook voorkomen. En daar komt hij dan, zittend op een veulen. De redder van Israël, hij gaat ons verlossen van de bezetter, van de Romeinen. Hosanna, geef heil. Er is een enorme verwachting. Er is een enorme dosis hoop voor de mensen. En Johannes schrijft al in zijn evangelie dat de menigte vanuit de stad komt omdat ze gehoord hebben dat Jezus Lazarus heeft opgewekt. Want de mensen hebben daarvan getuigd. Jezus kan wonderen verrichten. En zo'n wonderdoener, ja, dat wil iedereen wel zien. En wat gaat hij nog meer doen? We gaan erop af. Het lijkt een beetje op een massahysterie vanuit de stad. Uit op vermaak en verwondering. En stel nu eens dat u met die groep meeloopt. Dus niet meer met de anderen, maar met deze groep. Een optocht, een feest, we horen mensen zingen in de verte. Muziek, dat trekt. Dat willen we zien. Wat gebeurt daar? Je bent al een paar dagen in Jeruzalem, je wacht op het Paschafeest en je wilt wel wat vertier. En wat zie je? Een wonderbare genezer op een veulen. Mantels, takken, zingende mensen, dansende mensen. Een half uurtje van Jeruzalem. Mensen pakken de takken op aan de achterzijde, rennen weer. Nou, je ziet het gebeuren. Kinderen rennen mee, muziekinstrumenten. Ik heb het net genoemd, die gaat er snel naartoe. En er zijn mensen die zoeken al een mooi plekje bij de poort. Want we willen niks missen. We willen vooraan staan. En sommige mensen raken in de ban. En anderen kijken smalend toe. Een koning op een ezel. Maar de mensen die hoop hebben, kijken naar hun verlosser. Ze kijken naar hun koning. Hoop. Ze hebben hoop. Maar wat is dan die hoop? Als we in het woordenboek kijken, de Dikke Van Dalen, die zegt, hoop is een verlangen, een wens dat iets aangenaams werkelijkheid zal worden. Iets aangenaams. Maar wat is dat verlangen? Wat is die hoop dan voor u of voor mij? Wat is dan dat aangename? Is dat dan een hoop voor eigen gewin? Ik hoop dat ik de postcode loterij win. Overigens ben ik van mening dat de Heer geeft wat voldoende is en hoeven wij hem niet bij te helpen. Is het een gokje als je iets onderneemt? Zo van, nou daar gaan we op hoop van zegen. Bidden we voor we iets gaan doen? Of vragen we achteraf aan de Heer, waarom lukt het niet? Is ons verlangen misschien sensatie in het leven? Kijken we verlangend uit naar sensatie en lopen we mee met de massa op zoek naar vertier? Paulus die schrijft duidelijk, wordt niet gelijk aan deze wereld. En we zien in het Bijbelgedeelte over de intocht in Jeruzalem dat er dus twee groepen zijn. Een groep vanuit Betanië, de stad in, en de groep 2 die vanuit Jeruzalem ook Jezus opzoekt. Maar kunnen we dan stellen, is dat misschien te kort door de bocht, dat we een groep gedreven volgers hebben vanuit Betanië en een groep vanuit Jeruzalem die belust is op sensatie. We gaan even terug nog naar die tweede groep. De groep die vanuit Jeruzalem de jubelende menigte tegemoet gaan. Wat zijn dat voor mensen? Wat is de hoop die hen op de been houdt? Zeker, er zaten mensen bij die Jezus al kenden en hem zagen als verlosser, als koning. Maar het merendeel was naar mijn mening een groep die op bezoek was in Jeruzalem. Wat was hun hoop? Ik denk dat het goede, vrome Joden waren voor het Pascha, helemaal levend naar de letter van de wet. al dan niet ingegeven door fariseeën en schriftgeleerden. Maar ze zagen net als de meesten in die tijd niet dat de Zoon van God voor hun neus stond. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet ook wel toegeven dat het soms best wel moeilijk was wat Jezus zei. Als je dan in die tijd geleefd zou hebben en hij zegt van ja, we breken het af en in 3 dagen wordt het weer opgebouwd, dan denk ik ook niet dat ik dat zou begrijpen. Hij heeft meerdere dingen uitgelegd, maar heel vaak op een manier dat mensen het niet begrepen of niet zagen. Maar ook deze mensen uit groep 2 hadden hoop. Hoop dat er een verlosser zou komen. Doordat zij Jezus niet begrepen, hadden ze niet door dat de verlossing kwam binnen een zeer afzienbare tijd. Maar niet zoals ze hadden gehoopt of verwacht. Van horen zeggen wisten ze wie Jezus van Nazareth was. Dat kwam door de vele wonderen die hij had gedaan. Ze noemden hem meestal een profeet. En ze kenden over het algemeen het Oude Testament met de profeten prima. Ze kenden ook Zacharia 9 vers 9, daar ben ik van overtuigd. We hebben het gelezen. Maar om dat te koppelen aan de man die op een ezel zit, nee, dat was even te veel. Maar voldoet hun hoop aan hun verwachting? En dan heb je nog de eerste groep, gaan we ook even naar terug. De volgelingen van Jezus, goede bekenden. Ze hebben zijn preken, zijn toespraken, zijn uitleggingen allemaal gehoord. Al zijn voorbeelden in de praktijk gezien. Hoe hij armen en zieken en zijn vijanden, de Samaritanen en de tollenaars, heeft geholpen. Op een manier van nederig, dienstbaar en vriendelijk. Hoe hij vele wonderen heeft verricht bij al deze mensen. Bij wie hij geloof kon voelen. Ook zij begrepen heel vaak niet wat hij bedoelde. Ze hadden ook niet door dat hij ging sterven om alle mensen in de wereld te redden. De redden van de zonde. Maar ze hadden wel geloof in hem. Ze konden zien dat de mensen veranderen als hij met ze sprak. Als hij een klein stukje van Gods glorie liet zien. Door een gesprek, een terechtwijzing of een genezing. Ze zongen Hosanna, geef heil. En ze waren oprecht blij. En Jezus had aangegeven tegen de discipelen toen ze veulen gingen halen van zeg tegen de mensen als ze vragen wat doet u, de Heere heeft het nodig. De Heere. In het Nieuwe Testament in het Grieks staat er Kyrios. Kyrios, de Heere. Hij noemde zichzelf de Heere. Het was op dat moment dat hij dus zich bekend maakte als de Heere, als de komende verlosser. Hij was er klaar voor. En ook deze groep, die groep 1, kende het Oude Testament en ook Zacharia 9 vers 9. Maar zij hadden een andere hoop. Een hoop van heerschappij en vrede. En eigenlijk hebben we 2 groepen, maar eigenlijk hebben we nog een 3de groep. En die groep, dat zijn wij. Een groep christenen. Anno 2014. 2015 jaar later. Als ik het goed berekend heb. Vanuit een heilig boek aan de zijlijn staan wij te kijken naar wat er gebeurd is. En de Heer Jezus, die zichzelf bekend maakt als een arme, wars van alle aardse rijkdom, geestelijke intocht houdt op een ezel. En niet op dure paden of dure kamelen. We hebben nu van de eerste groepen gezien wat hun drijfveer was. Maar wat is onze drijfveer? Nu we zoveel meer weten en er anders tegenaan kijken. Wij weten wat er de komende week gaat gebeuren. Wij weten wat er volgende week, wat we herinneren, wat we herdenken. Eerst Goede Vrijdag en dan Pasen met de opstanding. Wij weten dat. Maar toen wisten ze dat nog niet. En wat er daarna in de wereld is gebeurd, het geloof in God, de Zoon. Het is over de hele wereld gegaan, naar de heidenen, zoals wij. En Jesaja spreekt over uitbreiding van de heerschappij. Vanaf de geboorte tot in de eeuwigheid. Laten we nog even een keer de Bijbel erbij pakken. Jesaja 9. Jesaja 9, vers 5. Nou, een bekend stukje. Maar het gaat over, wat ik even wil bevestigen, de uitbreiding van de heerschappij. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. We zien dus ook dat die uitbreiding van de heerschappij van Jezus, die daar eigenlijk ook alweer begint met de intocht, dat die steeds groter en groter en groter wordt. En eeuwigdurend is. En dit gedeelte, deze profetie van Jesaja, dat geeft ons hoop. En mijn vraag hier aan iedereen is, bij welke groep horen wij? Bij welke groep hoor jij, bij welke groep hoor ik? En bij welke groep willen we eigenlijk horen? Kortom, is jouw hoop wat? Terwijl ik dit opschreef, moest ik even denken aan mijn ouders thuis. Die hadden op het toilet altijd een tegeltje hangen. Laat hier uw hoop maar varen. Nou, hebben wij ook een hoop die wij ook zo door kunnen spoelen? Tijdelijke, aardse verwachtingen? Nogmaals, horen wij op grond van ons geloof bij de eerste groep, bij de tweede groep? En hoe dragen we dat dan uit? Is jouw hoop wat? Of zijn we misschien angstig voor de berichten om ons heen? Ik las gisteren een heel stuk over ja, dat Elon Musk nu ook chip in je hoofd kan planten. En nou, de man die dat ondergaan heeft, die met zijn gedachten kon die nu een schaakspel spelen. Zijn we daar ook angstig voor? Het zijn de dingen van de tijd. De AI komt eraan. Het verandert snel. Wat is jouw hoop? Is jouw hoop wel een gefundeerde hoop? Welke elke dag verwijst naar Jezus Christus, onze verlosser. Dus is jouw hoop wat? Wat is jouw hoop? Is de hoop en verwachting dat Jezus spoedig terug zal komen? Ik noemde zo net al, ik had 2015 jaar zijn we verder in de tijd. En op het moment dat ik dan 2015 opschrijf, dan ben ik ook altijd weer even getriggerd van wat zou er staan in Johannes 20 vers 15. En dat komt eigenlijk heel goed uit. Want Jezus was opgestaan in Johannes 20 vers 15 en Maria die komt in de tuin en ze herkent hem niet. Hij maakte zich bekend. We verwachten Jezus en ik geloof dat hij zich ook gaat bekendmaken. Ook al zou ik hem niet herkennen. Hij maakt zich bekend. Hij maakte zich bekend op Palmzondag als de Heere. En hij zal zich ook bekendmaken op het moment dat hij terugkomt. En het merendeel van de eerste groep draagt het uit door geloof. Maar wat is dan geloof? We kennen de tekst in Hebreeën 11 vers 1. Geloof is de zekerheid van wat men hoopt en het bewijs van wat men niet ziet. Geloof is de zekerheid van wat men hoopt en het bewijs van wat men niet ziet. Niet zomaar een hoop of verwachting, nee, een zekerheid van wat men hoopt en verwacht. En ik heb daar vier woorden achter elkaar gezet. En dat rijmt ook wel mooi, dus dat komt wel goed uit. Het is geloven, is open, is dopen, is hopen. Geloven is open, is dopen, is hopen. Nog een keer. Geloven is open, dopen, hopen. Ik ga er even over verder op in. Geloven is open, het eerste stukje. Om die hoop te krijgen, moet je jezelf openstellen. Stel je open voor Jezus. Stel je open voor zijn vergeving. Weet dat je vergeven bent, doordat we volgende week herdenken. De vergeving ligt bij het kruis. Wat je ook gedaan hebt, ook als je op het brede pad loopt, ga terug naar het smalle pad. De vergeving ligt bij het kruis. Stel je open voor zijn genade, voor zijn liefde. Hij weet wat je meegemaakt hebt. Hij weet hoe je in het leven staat. Hij biedt hulp als je je openstelt voor Jezus. In dienst van hem leven, naar zijn voorbeeld leven. Als je jezelf openstelt en overgeeft, dan komt hij in je leven. Stel je open. En Jezus geeft het voorbeeld. Hij is ons voorgegaan. En toen moest ik even denken aan zo'n uitspraak van Visje op die kalender, je weet het wel. Wil je Jezus volgen? Laat hem dan wel voorgaan. Niet zelf voorop lopen. Niet eerst zelf doen en dan Jezus vragen om hulp of een zegen. Nee, stel je open voor zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving. Geloven is open. En dan geloven is open, is dopen. Na het openstellen, ja, dan is de doop de ultieme getuigenis om Jezus te volgen. Maar denk niet, ik ben gedoopt en ja, ik ben gered en klaar en we gaan er maar voor. We gaan maar weer door met ons leven. Nee, je gaat nadenken over dingen in je leven. Je gaat andere keuzes maken. Open dopen. En na het dopen, na die bewuste keuze voor de Heer, dan is het niet achterover hangen en zien wat er gebeurt. Verdiep je in hem. Onderzoek de schrift. Verbreed je, zoek onderwijs. En je hebt een veelbelovende start gemaakt. Jezus heeft jou op het oog. En je hebt daar ook van getuigd. Geloven is open, is dopen. En uiteindelijk hopen. En uiteindelijk geeft Jezus ons de vervulling van de profetie van Jesaja. En hij geeft de grootste hoop, de grootste verwachting en moed. Namelijk dat hij terugkomt. Hij zet zijn voeten weer op de Olijfberg. Bij Jeruzalem. Hij zal door de gouden poort zal hij Jeruzalem weer betreden. En volgende week denken we terug aan zijn onvoorstelbare groot offer. Voor jou en voor mij. Vandaag 24 maart, het is Palmzondag. Maar het is ook tegelijk vandaag Purimfeest. En het Purimfeest, de Joden vieren het Purimfeest. En er wordt dan ook herdacht dat Esther ervoor heeft gezorgd dat het volk Israël niet uitgeroeid werd. Maar het Joodse volk zal nooit uitgeroeid worden. Dat is wel een goede boodschap en een goede hoop voor vandaag ook. Alle landen om Israël heen willen ze uitroeien. Maar het zal ze niet gaan lukken. De geschiedenis heeft het ons geleerd. Gods beloftes zijn voor altijd. Ook Gods, Jezus, zijn beloften, die staan nog steeds. En Jezus, die houdt zich daar ook altijd aan. En volmondig kunnen wij ook roepen, Hosanna. Dat wij de Heer terug verwachten, zoals hij heeft gezegd. Het is een belofte van Jezus en die staat nog steeds. God en Jezus verbreken geen beloftes. Ook al is het nog zo oud. En ik stel voor, elke keer dat u zegt of denkt van, ik hoop, met iets erachter, dat u terecht denkt aan vandaag. En niet aan deze overdenking, maar veel belangrijker nog aan het feit dat er maar één hoop echt is. Echt van belang. En dat is wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer. Een zekerheidje. Een positief. Er is een toekomst vol van hoop. We gaan even kijken naar een YouTube filmpje. Er is een toekomst vol van hoop.
En zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen.
leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen.
Laten we bidden. Vader in de hemel, uw zoon was hier kort op aarde. Maar wat heeft hij ons veel geleerd? Wat heeft hij ons veel laten zien? En wat een voorbeeld om te volgen. Slechts 33 jaar, Heer. Lessen van nederigheid, lessen van liefde, lessen van genade, van vergeving. We laten hem voorgaan, Heer, zodat wij kunnen volgen. Dankbaar zijn we dat wij door geloven, open, dopen, mogen hopen. Dat uw belofte ons hoop geeft. Hoop voor gedane zaken, door vergeving. Hoop voor nu, op deze Palmzondag. Waarbij we terugkijken dat u uzelf bekend maakte als Heere. Maar dat u ons ook hoop voor de toekomst schenkt. Met uw belofte van wederkomst. Heren, we gaan deze week in waarbij we stil zullen staan bij de pijniging, de vernedering van Jezus, uw Zoon. Wij kunnen ons geen voorstelling maken hoeveel pijn hij heeft geleden voor ons. En uiteindelijk het aardse leven heeft afgelegd. Alleen maar voor ons. En wij weten nu, Heer, wat er na 3 dagen is gebeurd. En wij geloven hierin en getuigen ervan. En geloof is de zekerheid van wat men hoopt. En het bewijs van wat men niet ziet. We hebben het gehoord. En in die zekerheid staan wij, Heer. En onze hoop dat u spoedig terugkomt, Heer Jezus. We hopen op u, voor nu en in de toekomst. En ik belijd, Heer, u bent de God die troont voor eeuwig. U bent de hoop die redding is. U bent de God die eeuwig leeft. U raakt niet moe of uitgeput. Heer, u bent de zwakke tot een schild. U sterkt en troost wie lijdt. En u tilt ons op in moeilijke tijden. Ik bid u, Heer, kom spoedig. Amen.